Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
Welkom bij een nieuwe Wielenflits podcast, aflevering 2 van 2021. Mijn naam is Maxim Morsels en tegenover mij zit op veilige afstand Jordi Eindse. Wanneer is eigenlijk de laatste keer dat jij hier bent geweest? Want dat is volgens mij echt al heel lang geleden.
Klopt, ik heb nog even opgezocht. Ik was hier voor het laatst op 31 juli en daarvoor was het 8 maart. Dus dat is echt, dat is nu, wat zijn we vandaag, 15 januari?
Ja.
Het is, dat is dus maar twee keer eigenlijk. Nou ja, goed, daarvoor, voor 8 maart, ben ik wel nog een paar keer geweest natuurlijk. Heel weinig ben ik hier geweest. Maar ik moet zeggen, er is weinig veranderd. Ja. Het is nog steeds zo'n rotzooi als dat het eerst was.
Laten we maar gaan overgaan tot waarvoor we hier zijn. Waar gaat het vandaag over hebben?
Nou ja, goed, de eerste wereldtoppers hebben natuurlijk hun plannen bekendgemaakt voor 2021. Wanneer dat seizoen van start gaat, weten we nog niet. We hopen over een paar weken, maar goed, wie weet duurt het nog eventjes. Die hebben dus hun plannen bekendgemaakt, of dat hebben wij al gedaan.
Ja, we bespreken ook wat er deze week in het nieuws is geweest.
En we kijken eventjes in onze glazen bol over wanneer wij verwachten dat er weer gefietst gaat worden.
En aan het eind van deze podcast gaan we ook nog een dilemma oplossen.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, Jordi, in vergelijking met vorige week was het deze week een iets wat rustigere week qua groot nieuws.
Ja.
Wat is jou alsnog opgevallen?
Nou ja, vrij weinig. We bespraken dit natuurlijk eventjes kort vanochtend. Zei, ja, wat is jou echt opgevallen? En toen moest ik echt heel lang nadenken, want ik denk, ja, wat is me nou eigenlijk opgevallen? Want ja, de eerste week kon je nog niet met je ogen knipperen of er was alweer nieuw groot nieuws, de waan van de dag. Deze week is dat een stuk minder. Maar wat me het meest opgevallen is eigenlijk, is dat het programma van Tom Pidcock, die direct na het WK veldrijden doorgaat naar de weg. En het mountainbike overigens. En dat is opvallend, want die zou eigenlijk pas per 1 maart in dienst treden bij Ineos Grenadiers, zijn nieuwe ploeg. Maar gaat dat al iets eerder doen, want hij gaat onder meer het openingsweekend rijden in België.
Nou, wat ik daar vooral opvallend aan vind, is dat hij vanuit het veldrijden meteen doortrekt.
Ja, hij gaat eerst nog even mountainbiken, alsof het niet genoeg is. En trekt dan inderdaad richting openingsklassiekers. Dus die kent heel weinig rust. En had het ook al over dat hij de Vuelta wil rijden. Ja, dan spreek je ook al meteen over een heel lang seizoen. Tussendoor wil hij ook nog in juni mountainbiken. Hij wil nog naar de Olympische Spelen. Het kan niet op. Is 21, is jong, dus zou die moeten aankunnen. Aan de andere kant zou het ook niet het eerste talent zijn die aan roofbouw doet binnen het wielrennen. Dus hopelijk blijft dat hem bespaard en gaan ze bij Ineos Grenadiers toch verstandig met hem om.
Ja, je ziet natuurlijk al bij de andere toppers in het veld rijden, die nemen vaak, die wel nog op de weg gaan. Dus hebben Van der Poel, Wout van Aert, altijd nog wel iets rust. Dus slaan bijvoorbeeld Ozemal de afsluitingscross over, nemen dan eventjes rust en gaan dan naar het openingsweekend of slaan dat zelfs over. Maar hij gaat gewoon door. Vind ik opvallend. Ook omdat hij een van de crossers is die er al heel vroeg aan is begonnen in het seizoen.
Ja, hij heeft natuurlijk wel nog ietsjes terug gas genomen. Net voordat Van der Poel en Van Aert eigenlijk terugkeerden in het veld. Maar het is inderdaad opvallend. Om Van der Poel maar aan te halen, die is ook een renner die weinig rust neemt. Die zegt, ja, als ik 4 keer een week rust in een jaar, is het net zoveel als de andere renners 4 weken achter elkaar in november rust nemen. Valt wat voor te zeggen natuurlijk. Maar goed, ja, wat ik zeg, het beeld wat ik net schetste, tot het WK volle bak in het veld, dan meteen mountainbiken, openingsweekend, in maart al een dik programma. Had het al over Waalse klassiekers in april. Wil dan mountainbiken in juni, Olympische Spelen is juli en Vuelta is augustus. Dus ja, als ik dit zo hoor, is alleen de maand mei dat hij misschien iets aan gas terugneemt. Maar goed, ja, het zou me ook niks verbazen als je dan denkt, laat ik eens lekker op hoogtestage gaan, want anders verveel ik me toch de rambam. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe kapot die gaat zijn aan het einde van 2021.
Ja, is natuurlijk altijd al, althans de Trinity Cycling van hem, altijd al verbonden geweest aan Ineos.
Ja.
Nu dan meteen die overstap maken. Ja, ik ben heel benieuwd wat dan de redenen zijn om het al tussentijds, of eigenlijk nog wat naar voren te halen. Vooral op wiens voorspraak dat is.
Ja, dat ben ik ook heel benieuwd naar. Misschien is het inderdaad ook wel zo dat Ineos Grenadiers voor het openingsweekend gewoon te weinig renners had. Het zijn toch World Tour koersen, of in ieder geval omlopend nieuwsblad. Ja, je moet een bepaald aantal renners inschrijven. En misschien hadden ze wel tekort. Het zou voor mij de enige aanwijzbare reden zijn om hem toe te voegen. Omdat hij zelf, ik heb hem geïnterviewd nog dit najaar, zei hij zelf, ja, die Kassaije vind ik eigenlijk helemaal niks aan. Nou ja, goed, zowel omloop als Kuurne gaat natuurlijk over een aantal Kassaije-stroken. Ja,
op Roubaix doet hij dan dus redelijk goed. Want heeft hij de belofte-editie
Klopt.
Van gewonnen.
Klopt, dat heb ik hem toen ook gevraagd. Ik zei, ja, maar goed, wat wil je nou eigenlijk? Want je hebt natuurlijk ook Roubaix gewonnen. Zeg, ja, goed, weet je, als je uit het veld komt bij de belofte, want hij is maar echt heel klein. Het is echt een heel klein ventje. En zeg, met mijn techniek, ik had gewoon een hele grote voorsprong door mijn techniek. En in Roubaix is een wedstrijd die je inderdaad op kracht moet winnen. Hij heeft natuurlijk wel een hele grote motor, maar ook grotendeels op techniek. En die voorsprong had hij ten opzichte van zijn concurrenten van het veld rijden. Dus hij zei, ja goed, dat ik die wedstrijd gewonnen heb, dank ik daaraan. Maar hij zegt ook, ik ga bij de pros waarschijnlijk nooit winnen. Al wil hij daar wel heel erg zijn best voor doen.
Ja. Overigens wel, ik ben het niet helemaal met je eens hoor. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, moet ik zeggen. Dat de reden dat Ineos hem zou opstellen, dat is omdat ze te weinig renners hebben. Want het is een van de grotere selecties binnen de ploeg. Natuurlijk wel heel erg op grote rondes gefocust. Zou het niet gewoon zijn dat hij denkt, jongens, ik ben jong. Ik ben al hartstikke goed. Waarom zou ik rust nemen als het geen roofbouw op me is en ik kan het gewoon doen?
Nou ja, goed.
Dan met de ervaring al opdoen.
Ja, snap ik. Maar aan de andere kant, wat maken die twee wedstrijden nu uit? Want openingsweekend is het laatste weekend van februari. Had met Strade Bianche begonnen. Dat is begin maart. Ik zie niet zo in waarom dat zo direct nodig is. En bovendien, op voorspraak,
het zijn twee wedstrijden van maar 200 kilometer.
Dat is waar. Misschien, want hij wil heel graag het goed doen in Strade Bianche. Dat vindt hij een van de allervetste koersen van het kalender. Kan natuurlijk ook zijn dat hij graag wedstrijdritme op wil doen voordat hij aan Strade begint. Want daar wilde hij eigenlijk wel meteen meedoen om de prijzen. Maar aan de andere kant, wat hij allemaal zei, wat hij allemaal wil doen, ik kan me toch niet voorstellen dat Dave Brailsford zegt, is goed joh, gaan we doen. Want het is wel heel druk voor iemand die eerstejaars prof is. Ja, ik vond het nogal wat hoor. Het is niet rustig brengen bij hem.
Dan nummer 2, onderwerp 2 voor jou.
Goed, wat mij ook opgevallen is dat Tom Dumoulin, een mooi nieuwtje van onszelf, dat hij een paar Vlaamse wedstrijden toevoegt, waaronder de Ronde van Vlaanderen. En ja, goed, dat is toch al een hele poos geleden dat hij die gedaan heeft. Dus ben heel nieuwsgierig wat hij daar kan gaan uitrichten.
Wat viel jou het meest op aan het programma van hem?
Nou, de laatste jaren heeft hij eigenlijk altijd hetzelfde gedaan. 2017, 2018 en 2019 waren eigenlijk identiek. Begon hij met de voorbereidingskoers, vervolgens Tirreno Adriatico, Milan Sanremo, hoogtestage, eind maart, begin april. Vervolgens één koersprikkel in Luik-Bastenaken-Luik. Dat was altijd zijn enige wedstrijd. Daarna nog af en toe eens op hoogtestage. Ik weet niet of hij dat ieder jaar gedaan heeft. En daarna naar de Giro. Dat was altijd zijn vaste opbouw eigenlijk naar de Giro toe. En dat heeft hij nu compleet op de schop gegooid.
Ja, want het is nu beginnen in Strade Bianche. Dan wel weer die Tirreno Adriatico. Milan Sanremo. Ja, en dan eigenlijk twee voor hem vreemde koersen. De E3 Saxo Bank Classic, de Ronde van Vlaanderen. Geen Waalse klassiekers voorlopig.
Nee.
Geen Amstel Gold Race dus ook. Maar het zit 3 weken tussen Ronde van Vlaanderen en de start van de Ronde van Romandie. Dus daartussenin vermoeden wij dat daar een hoogtestage gaat volgen.
Nee, dat vermoed jij.
Want daarna, ik zie dit programma. En we zijn eventjes, we moeten even je zeggen, bijsluiter, het speculatiemomentje is geopend. Want ik denk dat dit een ideale opbouw is richting een Giro d'Italia.
Ja, en ik denk van niet.
Nee, leg uit.
Nou ja, goed, ik denk dat hij
Eerst een vraag. Waarom zou hij dan een Amsterdam Gold Race en Luik schrappen?
Nou ja, goed, hij zal toch ook enigszins rust in moeten bouwen. En hoeveel renners per jaar combineren de Vlaamse klassiekers met de Waalse klassiekers? Want we hebben vorig jaar Tom nog gesproken in een Wielerflits update. Daar sprak hij ook zijn liefde uit voor Parijs-Roubaix. Ja, ik kan me ook goed voorstellen dat hij die gewoon nog achter de Ronde van Vlaanderen aanplakt.
Voorlopig niet het plan.
Nou, oké, het zou kunnen. Wat natuurlijk wel zo is, en dat zie ik wel een beetje als een gevolg. Wout van Aert staat op het punt om zijn contract te verlengen. Op korte termijn heeft Jumbo-Visma een virtuele teampresentatie. Nou, daar gaat natuurlijk aangekondigd worden dat ze eruit zijn en dat die nog voor 1, 2 of misschien wel 3 jaar bijtekent. Of wie weet nog wel langer. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een van de punten waarover onderhandeld is, dat hij zegt, ja, oké, okay, maar ik wil wel versterking in die voorjaarskern. Nou goed, Dumoulin is natuurlijk een best wel breed inzetbare renner. Is natuurlijk een ronde renner, maar kan ook in de klassiekers prima zijn ding doen. Ja, en als je die als motor erbij hebt in de voorfinale van de Ronde van Vlaanderen of voor een van die andere klassiekers, ja, prima aanwinst.
Iedereen gaat zo'n motor erbij willen hebben.
Ja, absoluut. Dus wat dat betreft is het gevolg of het de oorzaak van het deelnemen van Dumoulin aan die Vlaamse wedstrijd voor mij de contractverlenging met Van Aert die in de lucht hangt.
En het is ook nog een renner waarvan je zegt, die stuur je in, laten we zeggen, in de pre-finale misschien al mee vooruit. Ja. En wie weet wat er dan nog gaat gebeuren. Ik bedoel, als de topfavorieten die achter je zitten misschien niet gaan rijden, maak je ook zelf wel altijd nog een kans.
Ja. Absoluut. En daarom denk ik ook, weet je, stel dat gaat inderdaad goed in Saxo en stel dat gaat goed in Vlaanderen. Afhankelijk of je dan inderdaad wel of niet een hoogtestage gaat doen, zou je ook zomaar Roubaix erachteraan kunnen plukken. Want ik denk zelf...
En dan op hoogtestage voor die Giro?
Nee, helemaal niet. Nee, want ik denk zelf dat hij de Giro niet gaat rijden. Zijn eigen voorkeur gaat uit naar de Tour de France. En als je daar in topvorm wilt zijn... laat ik het anders zeggen, als je in topvorm in de Giro wilt zijn, vind ik het best een risico om de Ronde van Vlaanderen en de Saxo Bank Classic een maand van tevoren rijden. Want de kans, de hectiek in die wedstrijden maakt de kans op vallen groter. Als de Giro zijn hoofddoel wordt van het seizoen, waarom een maand van tevoren dat risico opzoeken op kasseien?
Ben ik met je eens. Maar, want het was ook wel een ex-renner die bij mij op de app precies dit zei. Maar ik vind het wel altijd zo, als je niet wil vallen, moet je eigenlijk geen wedstrijden gaan rijden.
Nee, dat klopt. Maar
en natuurlijk ligt in zo'n klassieker is de kans dat een van de 9 renners zal altijd wel een keertje vallen per team.
Ja, en Tom is ook niet iemand die veel, om mijn argumenten nog wat meer kracht bij te zetten. Dumoulin is ook niet de renner die veel koersritme nodig heeft om goed te zijn. Waarom dan die ronde van Romandie, waar je toch weer 6 dagen jezelf uit elkaar moet trekken om dat tot een goed einde te brengen? Waarom die ronde van Romandie in Zwitserland dan nog weer voor die Giro te rijden?
Wat zou dan na die ronde van Romandie gaan volgen? Want die is op 2 mei is klaar.
Ja.
En Dauphiné is 30 mei.
Hoogtestage Dauphiné of Zwitserland, nog een hoogtestage Tour.
Tour, ja. Nee, dat is een realistisch... ook een realistische kans.
Kijk, ik weet bijvoorbeeld dat Geesink, die reed dan nooit geen Vlaamse klassiekers, maar die reed ook altijd wel een soortgelijk programma in maart, in april. Deed dan ook vaak Roemandië. Ging dan naar Amerika toe, hoogtestage Tour of California. California, daarna hoogtestage. Vervolgens naar vaak Dauphiné. Dan ook nog een keer op hoogte, terug koersprikkel NK. En dan in topvorm naar de Tour. Dus ik denk dat Dumoulin vol gaat inzetten om in topvorm in de Tour te zijn, omdat hij ook al na de Tour in topvorm op de Olympische Spelen wil zijn.
Ja, wat wel weer naar uitziet is dat ze op volle oorlogsterkte naar de Tour toe gaan.
Zal ook moeten.
En Dumoulin wil ook nog naar die Olympische Spelen toe. Ja. Rijd daarvoor nog een Giro. Ja, dat kan je. Is natuurlijk behoorlijk pittig, dus dan kan je wel wat vermoeider aan die Olympische Spelen straks moeten gaan beginnen. Maar wat zouden ze dan gaan doen in de Giro?
Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
Nou ja, goed, ik verwacht dus dat Roglic nog een keer vol voor de Tour gaat. Die heeft afgelopen seizoen bewezen dat hij de beste is. Kruiswijk heeft natuurlijk ontzettend veel pech gehad afgelopen jaar. Maar eerlijkheid gebiedshalve te zeggen, denk ik niet dat hij tot hetzelfde toe in staat is als Dumoulin en Roglic. Maar Kruiswijk is als Helper, natuurlijk wel fantastisch in die Tour. Die zijn derde week is altijd het beste. Kun je die sparen in die eerste twee weken van de Tour en daarna in heel goede doen die laatste Tourweken als helper nog als ondersteuner erbij hebben, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dan zou hij daarvoor, als hij toch in die eerste twee weken van een Tour tussen aanhalingstekens niks hoeft te doen, prima voor een klassement kunnen rijden in de Giro. En anders hebben ze nog iemand als George Bennett die dat ook graag zou willen. Als ik dan ook weer vooruitkijk naar de Vuelta, misschien willen ze met Sepp Kuss ook wel wat proberen. Die kan dan weer naar die grote ronde. Dus ja, persoonlijk denk ik dat Dumoulin in ieder geval niet als hoofddoel de Giro heeft dit jaar.
Nee, daar ben ik wel met je eens. De Tour wordt het hoofddoel van zowel Roglic, vermoed ik, als van Dumoulin.
Ja.
En dan heb je eigenlijk al bijna de hele selectie op papier staan.
Ja. Ja, en ik zie de meerwaarde voor Tom er niet in om die Giro te rijden. Als in, hè, natuurlijk, hij komt terug van een hele lange blessure. Dat was ook het motto om hem naar de Vuelta te sturen dit jaar. Aan de andere kant ging dat natuurlijk niet. Dus het zou ook een motivatie kunnen zijn om hem uit die Giro te halen, omdat het dit jaar ook niet werkte. Dus misschien wel iets meer ronden. Hè? Je kunt prima in mei nog een keer één of twee rittenkoersjes van een week rijden. Of van vijf dagen. Die zijn er genoeg. Een La Route d'Occitanie of zo'n koers. Tour de Lain, ja, die is nu natuurlijk weer in augustus, vermoed ik. Maar dat soort koersjes zou je prima kunnen rijden. Ik denk niet dat de Giro gaat rijden.
Ja, en Sam Omen, welke rol die gaat dan in de rol van, wat normaal gesproken Laurens Plus had geweest, ja, als helper?
In de Giro, denk ik. Die heb je, stel ze zeggen tegen Bennett, ik noem maar wat hoor, die gaat niet naar de Giro, maar die mag zich ook focussen op de Vuelta samen met Kuss als kopman. Dat zou kunnen, hè? Ja goed, Omen is er inderdaad ook nog. Die was ik misschien al zelfs stiekem een beetje vergeten. Maar ja, die is zelf ook als negende geworden in de Giro. Als je die met Kruiswijk en ik noem maar wat, met een Tobias Vos bijvoorbeeld, of een Jonas Vingegaard naar de Giro stuurt, ja, heb je daar gewoon een hele goede ploeg. Hoeft Dumoulin echt niet mee?
We gaan het zien, Juri. ik hou, alleen al is het alleen al even om deze discussie op gang te houden, hou ik nog eventjes vast aan de Giro. Maar ik ben wel met je eens dat de opbouw richting een Tour, dus eigenlijk zeg maar het Gesink-traject richting Tour, dat wel misschien nog wel aannemelijker gaat zijn. Over twee weken weten we het.
Ja, ben heel benieuwd.
Ik ben ook heel benieuwd. Goed, wat mij deze week is opgevallen. Althans, het is niet echt opgevallen, maar het is een zorg. Alle coronamaatregelen zijn helaas verlengd. Althans, begrijpelijk verlengd. Maar het heeft helaas nadelen voor het wielrennen.
Ja.
Niet het allerbelangrijkste op dit moment. Maar voor de wielersport en voor ons redelijk belangrijk als bijzaak. NK veldrijden gaat niet door. Nou, kunnen we wel mee leven. Is geen grote verrassing. Zou misschien nog verplaatst worden naar Rukve. Maar dat gaat nu definitief niet door. Wat ik goed vind is dat nu de KNWU met een routekaart bezig is. Met de instanties, met NOC en NSF. Bezig om te kijken hoe we dan toch dit jaar wedstrijden kunnen gaan organiseren. Want als je natuurlijk kijkt met omliggende landen. In Nederland is op dit moment niet mogelijk om een wedstrijd te organiseren. Terwijl echt in alle omringende landen er wel gefietst is, in ieder geval afgelopen jaar. Ja, dan zie je dat van de week ook wel het berichtje komt dat van Arno Wallaert, een mooie UCI 1.2 koers, onderdeel van Holland Cup, dat nu al voorsorteert voor een verplaatsing naar september, wat in april normaal gesproken gehouden zou worden. Ja. Meen 11 april dit jaar. En wat nu naar 11 september wil van dit jaar. Het is een koers in april wat nu al bezig is met, ik weet niet of het gaat lukken om gehouden te worden. Dat vind ik best wel schrijnend al en jammer. En vooral, we zijn nu bezig in het Nederlandse wielrennen met een topperiode, hoogconjunctuur qua talenten.
Ja.
Als we 4-5 jaar verder van hier kijken, renners die nu niet kunnen trainen, ja, misschien wat motivatie verliezen, of in ieder geval niet kunnen, wel kunnen trainen, maar niet kunnen koersen. Dan vrees ik voor die lange termijn dat misschien wel eens nadelig kan gaan zijn. Ook als straks geen enkele koers of heel veel koersen verdwijnen, omdat het zo lastig is om georganiseerd te worden.
Ja, het zou kunnen. Persoonlijk denk ik zelf dat wel meevalt. Want als je echt wilt, kun je ook prima in andere landen koersen. België is niet ver weg, Duitsland is niet ver weg. Al ken ik daar op dit moment niet heel erg de situatie omtrent wielrennen bij onze oosterburen. Maar goed, België laat zien dat het wel kan. Denk ook niet dat de KWU in deze iets te verwijten valt, omdat die gewoon de regels van het kabinet moeten opvolgen. Ja, goed. En in die zin kun je zeggen, ja, hoe belangrijk is sport voor het kabinet? In België is het misschien iets belangrijker dan hier. Of, laat ik zo zeggen, die zijn in ieder geval veel meer verknocht aan het wielrennen dan dat we hier in Nederland zijn. Dat zou misschien ook het verschil nog kunnen verklaren.
Ja, en het is natuurlijk een sportbreedte. Het is niet, kijk, volgens mij krijgt hier alleen het voetbal een uitzonderingspositie. Ja, wat op zich ook nog wel te verdedigen is.
Ja.
Gaat natuurlijk meer om het hele sportklimaat in Nederland, wat nu tijdelijk stil ligt. Ja, van de gevolgen. Ja, we weten niet hoe dat natuurlijk over de komende jaren, wat daar de effecten van gaat zijn. Maar jammer is in ieder geval wel. Hè, zeker ook voor jou, voor mij. Hè, wij volgen in ieder geval het Nederlandse wielrennen op de voet. Jij zeker ook met de talenten. Ja, ik kan me niet voorstellen dat daar geen nadelig effect of in te zien gaat zijn over een aantal jaar.
Nou ja, goed, kijk, de zorg, en die heb ik afgelopen jaar ook al gedeeld. De voornaamste zorg is voor die talenten de laatstejaars belofte. Hè, de Daan Holes en de Michael Zeilaerts die dit jaar laatstejaars belofte zijn. Daar is het lastig voor, want die kunnen zich niet laten zien. Terwijl het allebei best wel heel groot talenten zijn. Of in ieder geval die veel meer kunnen dan wat zij tot nu toe hebben laten zien. Maar goed, daar moeten ze wel de kans voor krijgen. En het is tegenwoordig in het wielrennen wel zo. Heb jij op je 22e nog niet de stap naar de profs gemaakt? Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Zeker omdat er nu ploegen ook verdwijnen.
En omdat er al geselecteerd wordt bij juniores die goed zijn.
Klopt, ja. En natuurlijk is het altijd zo. Daarom ben ik ook iemand die altijd zal blijven pleiten voor die onder 23 categorie. Niet iedereen is net als Remco Evenepoel op zijn 18e al profrijp. Daar hebben sommige jongens, en dat is echt verreweg het grootste deel, die hebben daar gewoon meer tijd voor nodig. Dus ploegen kunnen inderdaad scouten bij de junioren. Kunnen ze de echt cherrypicking doen. Kunnen ze zich helemaal kneden als ze dat willen vanaf hun 18e. Maar ja, aan de andere kant, neem een David Dekker. Die was echt nog niet klaar als laatstejaars junior om al de profs naar de profs te gaan. Die heeft echt die 4 jaar nodig gehad. Ik neem als voorbeeld bijvoorbeeld een André Looy. Of misschien de Maarten van Trijp. Hele goede jongens die in hun eerste jaar bij de belofte en ook bij de junioren fantastisch reden. Sprinters allebei. Meteen wonnen. Vrij snel hun profdebuut maakten. Maar ja, Maarten van Trijp werd bij zijn vader in de winkel. En André Looy die reed de laatste 2 jaar in Azië, met alle respect. Maar dat is natuurlijk niet waar we die jongens verwacht hadden.
Nee, in een ander traject hadden die wellicht nog steeds op het hoogste niveau. Ja, of op pro-tour-niveau.
Dat denk ik wel. Als die iets meer geduld hadden gehad of hun entourage iets meer geduld had gehad, denk ik dat die in ieder geval een meer toekomstbestendige carrière hadden kunnen opbouwen.
Ja. Ik ben heel benieuwd dus hoe dit gaat uitvouwen dit jaar, wat er gaat gebeuren met Nederlandse koersen. Voorlopig ziet het er niet super rooskleurig uit. Maar goed, vooruitkijken heeft in deze tijd helemaal geen zin. Want volgende week kan het weer totaal anders zijn.
Ja.
We weten niet hoe het er over een maand eruit gaat zien. Nee. En zeker niet over 3 maanden. Dus we gaan het daar wellicht, althans ik weet het eigenlijk wel zeker, de komende podcast nog geregeld op terugkomen.
Ja.
En hopelijk dat we nog naar een aantal Nederlandse koersen kunnen gaan. Ja, die een verslag van kunnen doen.
Ja, het zou in ieder geval mooi zijn. Persoonlijk zie ik het nog niet heel snel gebeuren. Maar goed, dat is misschien input voor de volgende podcast.
Dan gaan we door naar de World Tour teams. Deze week zijn er behoorlijk wat presentaties geweest. Zoom, Skype en alle andere Buildbell apps hebben het druk gehad om al het verkeer van wielrenners uit Spanje geregeld te krijgen. Want alles gaat tegenwoordig via de computer. Je hoeft niet meer naar Spanje toe om een teampresentatie bij te wonen.
Nee, ik hoop ook in zekere zin dat het misschien een eye-opener is voor ploeg. Hè? Normaal is het inderdaad zo dat er bepaalde journalisten hebben. Wij gingen zelf ook een aantal trainingskampen af. Jij ging bijvoorbeeld ieder jaar naar Quickstep. Aan de andere kant maakt de mogelijkheid voor ons om bepaalde renners te spreken nu een stuk groter, omdat het allemaal vanuit onze huiskamer kon en we niet meer de dure vliegtickets hoeven te boeken naar Spanje om een verhaal te maken.
Ja, het is tweeledig, want je ziet nu wel dat, kijk, via Zoom, via Skype, het is lastig om er enige vorm van diepgang in te krijgen en om een beetje connectie te hebben. Dat is als je 1-op-1 voor iemand zit, is dat heel anders als je hem ook nog even in een andere setting spreekt. Dus wat dat betreft zou mijn voorkeur echt nog wel uitgaan naar de fysieke presentaties, waar die dan ook zijn. Ja. Maar eigenlijk een NN en de mogelijkheid om af te reizen of om een teampresentatie gewoon in Nederland te bezoeken. Maar ook voor teams die ervoor kiezen het in het buitenland te houden, om wel een gedeelte van de pers nog te woord te staan via Zoom. Dat lijkt mij de meest ideale situatie.
Nou ja, goed, om maar een voorbeeld te geven. We hebben deze week aandachtig de presentatie van Trek Segafredo gevolgd. Ja, dat was een ploeg waar we normaal nooit naartoe gingen. En daar hebben we nu toch een aantal hele leuke interviews mee kunnen realiseren die we anders niet hadden gehad. Dus dat is de andere kant van de
medaille. Eenmaal eens. Ik bedoel, we hebben Mollema, Stuyven, Pedersen. We hebben ze deze week allemaal gesproken. En andere jaren had dat, was dat niet gebeurd of was het in een andere setting geweest of veel later. Deze week Trek Segafredo, De Koning Kwiks hebben eigenlijk denk ik de twee grootste ploegen die veel hebben laten weten. Boren, Hans Greube, ook eigenlijk opvallend wat die hebben gebracht. Wat is jou het meest opgevallen?
Dan denk ik toch bij De Koning Quickstep dat die de kopmannen toch, of tenminste een deel van de kopmannen, nog wat mankementen hebben.
Een volle ziekenboeg daar zo.
Ja, toch wel eigenlijk. Fabio Jakobsen natuurlijk, weten we allemaal. Vond ik eigenlijk wel, ik was echt blij verrast over het beeld wat hij schetste. Want eigenlijk zei hij dat hij zonder complicaties eind maart, begin april misschien wel weer kan koersen. Ja. En dat is veel eerder dan augustus, wat eerst eigenlijk een beetje rondzong.
Ja, zijn eerste datum is wel begin februari, wanneer er een nieuwe operatie voor hem gepland staat. Volgens mij aan zijn gebit.
Ja.
Maar ik vooral heel nieuwsgierig was bij hem, nou, hoe zou die klinken? Hij heeft natuurlijk dat ongeluk, heeft ook zijn keel, zijn stembanden allemaal aangetast. Inmiddels was de eerste foto's waren van hem bekend, maar vooral hoe zou die klinken?
Ja.
Laten we even naar luisteren.
Compared to the 4th of August, not that good. And compared to the 6th of August, really good.
Ja, hij klinkt eigenlijk nog gelukkig precies hetzelfde als, zeg maar, voor de crash.
Ja, het enige wat natuurlijk wel is, tijdens het NK heb ik met iemand gesproken die dicht bij hem staat. Die vertelde me toen al dat hij een deel van zijn bovenkaak miste, geen tand meer in zijn mond had. Nou ja, goed, die implantaten moeten nog gezet worden. Dat is dus inderdaad de volgende operatie. En dat hoor je. Bij sommige klanken heb je je tong nodig die tegen je tanden aanslaat. Die klanken miste ik. Maar goed, dat is logisch. En wat ik zeg, ik was best wel heel blij verrast met hoe die klonk. Hoe die erbij zat. Dat hij alweer op de fiets zat. Dat hij groepstrainingen gedaan heeft. Weliswaar af en toe een afslag eerder naar het hotelnaam. Maar vooral het beeld wat hij schetste, dat hij, mochten er geen complicaties optreden, misschien al begin april op de fiets zit. Ja, in competitieverband. Ja, dat vind ik fantastisch om te horen.
Ik vertelde het, toen ik aan het wandelen was met mijn vrouw, zei ik het van, hey Jacobsen, die gaan binnenkort weer fietsen. En die zegt, wow.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.
Het was in augustus pas gebeurd, en nu kan die alweer weer fietsen en denken aan koers. Dus punt wat ik daarmee wilde maken, zeker ook voor buitenstaanders, als je ziet hoe snel dat gaat en wat voor klappen die heeft gemaakt en wat voor bukkels het eigenlijk weer zijn dat ze zo snel weer aan koersen kunnen denken en durven te denken.
Ja, ik vind het echt bijzonder bizar.
Ja. Dan Evenepoel, zagen we ook een beetje aankomen, want van iedereen was er foto's en beeldmateriaal beschikbaar. Zelfs van Jacobsen. Ja. Maar voor één iemand ontbrak het.
Ja, Nico die zei het in de app. Die zegt, jongens, let op. Er is geen beeldmateriaal van Evenepoel. Daar is iets mee, er komt nieuws aan.
Ja.
En toen heb ik direct gezegd, ja goed, het kan zijn dat hij positief getest is. Op corona ja. Natuurlijk. Maar het, dat hij misschien tijdens het fotomoment daardoor in quarantaine zat. Maar goed, Nico was scherp, want er was inderdaad nieuws te melden rondom Evenepoel, die gewoon nog niet competitie klaar is. En ja, dat is ook niet raar, want die heeft natuurlijk echt ook een verschrikkelijke klapper gemaakt in die ronde van Lombardije. Ja, en een bekkenbreuk is gewoon een heel zware blessure. Ik heb dat met Robert Geesink wel zo gehad. Die zei, ja, dat is echt niet te onderschatten, die blessure. Die heeft het tot een jaar nadat hij die klap had, dat was een Luik-Bastenaken leuk, tot een jaar daarna er nog last van gehad.
Ja.
Was wel terug in competitie al, maar had er wel nog last van.
Ja, wat ik ook wat dat betreft opvallend vond, is dat hij dus wat later aan het seizoen wil gaan beginnen. Maar die Giro nog niet uit het oog verloren is. Allerminst zelfs.
Ja, nee, ja, nou, ja, goed. En ik heb vanochtend nog een berichtje gelezen van ploegleider Steels. Die zegt, nou ja, goed, het is wel. Hij is aan de beterende hand eigenlijk. Het is aan het voorbijgaan. Maar goed, ja, het is wel opvallend. En wat ik zeg, hè, dat die valpartij is geweest in augustus. Natuurlijk is het voor iedereen anders, maar als Robert Geesink zegt, ja, ik had er een jaar later in de koers nog steeds last van, gaat de Evenepoel er ook nog last van hebben. Dus het kan best wel zo zijn dat 2021 voor de proporties die we van Evenepoel gewend zijn qua niveau en qua hoe goed hij wel niet is, dat het wel eens tegen kan gaan vallen.
Ja, en dan tot slot de derde grote kopman die nog niet topfit is. De wereldkampioen zelf, Alaphilippe.
Julien Alaphilippe, ja. Nee, inderdaad. Heeft nog last van van het gebroken middenhandsbeentje wat hij opliep bij die rare crash na die botsing met die motard in de Ronde van Vlaanderen. Kan nog niet sprinten bijvoorbeeld. Nou, voor een explosieve renner als Alaphilippe is. Ik heb het er nog met Mark Hirschi over gehad begin december. Die zegt, ja, op de eerste 5 tot 10 seconden is Alaphilippe verreweg de meest explosieve van het hele peloton. Is dus een heel groot wapen van de Fransman. Zag je ook tijdens het WK. Niemand kon volgen op die laatste klim vanwege die explosiviteit. Dat gat was gewoon te groot. Dat hebben ze daarna nooit meer dichtgekregen. Als hij dat wapen kwijt is, in ieder geval voor de eerste koersen van 2021, God weet wanneer die mogen beginnen. Ja, ik hoop voor hem dat het snel klaar is.
Je krijgt de tijd tot de koers waar hij echt moet staan en dat zal dan op zijn laatste tweede helft van april zijn. Met een van de heuvelklassiekers. Al wil die ook wel weer de Ronde van Vlaanderen gaan rijden. Dus dan moet je er wel weer begin april met zekerheid gaan staan. Maar dat duurt natuurlijk nog eventjes. Dus je hebt nog.
Ja, natuurlijk. Het is nog 3 maanden. Dat is zeker het geval. Maar goed, stel je hebt er nog last van en je gaat weer koersen. Belast je dat punt wel. Waardoor je misschien het genezingsproces weer iets remt. Maar goed, ik ben geen medische specialist, dus dat zou ik niet precies weten. Ik zeg dit alleen met boerenverstand.
Ja, heel kort nog eventjes, Bora Hansgrohe. Er kwam ontzettend veel over naar buiten qua wat kopmannen gaan doen. En wat mij er wel in opviel, Peter Sagan met een heel erg druk programma.
Ja, we hadden het over Pidcock er straks, maar Sagan kan er ook zeker wat van.
En die is niet meer zo jong.
Nee, die wordt eind deze maand 31 en gaat...
Ongeveer alles rijden?
Ja.
Dat kan je.
Ja, ik denk dat hij alleen de ronde van Alblasserdam niet rijdt dit jaar. Maar voor de rest gaat hij inderdaad klassiekers volle bak. Hè, dat is zijn hoofddoel. Daarna Giro, wil hij toch weer een rit winnen. Dan Tour de France erachteraan. En ook maar de Olympische Spelen, waar hij mijn inziens niets te zoeken heeft op dat zware parcours. Maar goed, het is wel een wens die hij heeft. Ik ben heel benieuwd. Bomvol inderdaad. Ja.
Die mountainbike is hij toch wel vergeten na de vorige Olympische Spelen?
Ja, ik mag toch hopen van wel. En ik kan me gewoon niet voorstellen. Ik weet, als je toch ziet hoeveel moeite het kost voor Van der Poel om dat goed te kunnen. Ik kan me niet voorstellen dat Sagan, die 4 jaar lang of 5 jaar lang geen mountainbike wedstrijd gereden heeft. Of tenminste niet dat ik weet.
Nee, maar dat kan ook niet. Je moet je nog geselecteerd raken. Ja, ik kan misschien met ik weet niet of het zit met aanwijsplekken.
Ja,
maar
dat weet ik ook niet precies.
Dat lijkt me uitgesloten.
Ja,
je hebt hem ook nog niet over gehoord. Maar wat ik wel leuk vind, weer terug in het openingsweekend. Want het is wel een renner. Als hij een beetje op niveau is, altijd aanvallend. Ja. Of zelfs als hij niet goed is, gaat hij wel...
Het is gewoon smaak maken van
smaak
koers.
Maken, ja. Precies. Dus daar is hij weer terug. En dan rijdt hij eigenlijk het hele mikmak.
Ja.
De Waalse klassiekers niet. Nou, logisch. Maar dan Giro en Tour en Olympische Spelen. Dus voor de Sagan-fans, als de wedstrijden doorgaan, wordt 2021 in ieder geval een heel erg mooi jaar. Ja, jij zult ook heel nieuwsgierig naar zijn. Wilco Kelderman.
Ja.
Ploegmaat nu van Sagan.
Ja, heel gek. Dat moeten we wel aan gaan wennen, denk ik. Die rijdt voor het eerst in eigenlijk een compleet ander tenue. Natuurlijk de laatste jaren Team Sunweb gereden. Maar die gaat meteen, die komt binnen bij zijn nieuwe ploeg. En die gaat meteen als kopman naar de Tour de France. Dat vind ik toch altijd wel heel bizar. Die hebben natuurlijk, het is een Duitse ploeg. Die hebben ook een Duitse ronde kopman met Emmanuel Boegman. Maar die gaat vol voor de Giro. Wat ik op zich een slimme keuze vind. En Kelderman die mag daardoor meteen als kopman aan de bak in de Tour de France. Spreekt wel heel veel vertrouwen uit. En dat vind ik wel mooi eigenlijk voor Wilco. Ja.
Wat gaat Akkerman eigenlijk doen? Die ging ook naar de Tour, hè?
Ja, die staat, of tenminste, er is een longlist voor de Tour. Want Sagan gaat er ook naartoe. Maar Akkerman wil zelf ook heel graag naar de Tour. En die kans, wat ik ervan begreep, is gewoon best wel groot.
Ja, die staat erop. Ja. Dat wordt dan wel een leuk duel voor de sprint.
Ja, want wat gaan ze doen? Gaat Sagan aantrekken voor Akkerman? Het zou zomaar kunnen.
Ja, dan krijg je een Trek-Segafredo-discussie als in de afgelopen Tour. Ja. Waar we drie man, nou, bij Boren dan twee man. Ja. Iedere dag even een muntje opgooien wie zijn kans krijgt.
Ja, en het is natuurlijk ook zo dat Akkerman in de Giro ook al eens met het puntenklassement in de weer is geweest. Ja goed, het is een van de beste sprinters ter wereld. Misschien dat hij, Sam Bennett natuurlijk heeft de afgelopen jaren groene trui gewonnen. Ja, het kan best zo zijn dat er twee kopmannen in één ploeg voor dezelfde trui gaan strijden.
Ja, later deze week spreek ik zelf nog met Kelderman. Dus in de volgende podcast of in die podcast daarna gaan we er nog eventjes op terugkomen. Want er zijn natuurlijk nog een hoop zaken die wel eventjes leuk zijn om met hem te bespreken over hoe hij zijn overstap. Zeker wat ook van Sunweb naar Bora is niet een heel fijn afscheid geweest bij Sunweb. Nou ja, goed, wel met een podiumplek in de Giro, maar intern bij het team was het niet allemaal even rooskleurig. Heeft hij al in een interview bij het AD laten weten. Ja. Dus natuurlijk ook hoe zijn jaar eruit gaat zien en vooral ook zijn rol in de Tour. Maar dat dus binnenkort al een keertje los op de website en daar gaan we het zeker in de volgende podcast nog een keertje over hebben. Dan, we hebben een dilemma. Een groot dilemma. Ieder jaar breng jij jouw lijstje met neoprofs om op te letten uit. En een van jouw kenmerken is dat je altijd te veel namen noemt. Dat gebeurt in voorbeschouwingen, maar dat gebeurt ook in dit lijstje met neoprofs. We hebben er 10 nodig en jij hebt zelf een aantal regels opgelegd. Dat mag je zo zelf even toelichten. Ja. Maar we moeten naar een lijstje van 10 namen en jij hebt er nu?
Nou ja, goed, ik had er vorig jaar 11 omdat ik op een gegeven moment niet meer kon kiezen. En een van de journalistieke principes is natuurlijk kill your darlings. Nou, daar heb ik vorig jaar niet aangedurfd. En ik dacht, nou weet je, ik had dat vorig jaar 11, dus kan ik er nu ook prima 11. Maar goed, toen kwam meneer de hoofdredacteur Maxime Horsfeld, die zegt, nee Juri, je moet 10 doen en geen discussie. Dus ik moet dus nu inderdaad nog een naam schrappen, maar er staan ook nog een aantal mannen op mijn reservelijstje die eigenlijk ook wel in dat lijstje passen. Maar ja, wie gaat er dan uit?
Ja, de eerste regel die ik nu ook eventjes per direct schrap is dat er gewoon renners van meerdere nationaliteiten of van dezelfde nationaliteit erin mogen. Ja. Jij hebt om de onverklaarbare reden, ja, leg even uit waarom. Vind jij niet dat er twee renners van dezelfde nationaliteit in het lijstje mogen?
Jawel, maar wat dat betreft ben ik een beetje een autist. Ik heb dan liever dat ik nog uit een ander land een ander mooi talent kennis laat maken aan het grote publiek dan misschien twee Belgen of twee Nederlanders die toch iedereen wel kent. Aan de andere kant, vorig jaar had ik dan al 11, dus kon ik eigenlijk niet meer nog een 12e erbij doen. Maar Tijmen Arendsman stond er bijvoorbeeld vorig jaar niet in. Had er ook in gemoeten, maar toen had ik, ja goed, ik heb al een Nederlander met Kevin Inkelaar. Doe ik Inkelaar of Arendsman? Inkelaar of Arendsman? Ik denk, nee, ik moet gewoon maar één Nederlander doen. Maar dat hadden er natuurlijk altijd twee moeten zijn.
Ja, dat zeg je nu achteraf om je lijstje goed te praten.
Nou, nee, helemaal niet hoor. Dat is het niet. Maar goed, dat was omdat ik altijd, ja goed, ik vond gewoon één renner uit één land. Ik heb ook eigenlijk nooit twee renners van dezelfde ploeg in dat lijstje. Nu denk ik toch dat ik maar eens met mijn eigen regels schoon schip ga maken. En gewoon 10 renners ga doen. En ook misschien wel 2 renners uit hetzelfde land of van dezelfde ploeg.
Ja, terugblik op afgelopen jaar zetten we nog eventjes in de show notes. Gaan we nu niet behandelen. Nee. We gaan direct vooruitblikken op 2021. Wie zijn de namen?
Ik begin met Olaf Kooi. Dat is eigenlijk de 11e renner. Want nou ja, goed, die stroomt pas later in het jaar in. Maar hij is wel gewoon een juweel van een talent. Wat goed is, komt snel. Hij is pas 19, eerstejaars belofte. Was meteen al de Nederlander die het meeste won in het coronaseizoen. Qua UCI-zegers, ja, dat is gewoon een topper. Dus die mocht niet ontbreken. Kom ik direct bij de tweede Nederlander in het lijstje. Die staat wat verder van onderen. Dat is David Dekker. Is wat ouder, maakt ook bij Jumbo-Visma zijn profdebuut. Zoon van Erik Dekker. Heeft een goede sprint, goede klassieke renner. Daar gaan we echt veel van horen. Normaal gesproken zou ik die één van die twee moeten kiezen. Nou, daar had ik nu al gezegd, oké, dan doe ik er 11 en neem ik twee Nederlanders mee. Maar goed, er zullen ook anderen moeten sneuvelen. Dus ik ga gewoon het lijstje bij af. Mijn oorspronkelijke lijstje was dus Olaf Kooi op nou ja, nummer 11. Ik nummer ze altijd, maar goed, het is niet zo dat daar een volgorde in zit. Het is gewoon willekeurig. Daarna stond Magnus Sheffield, een 18-jarige Amerikaan van Rally United Healthcare. Op 9 stond Jonathan Milan, een 20-jarige Italiaan van Bahrain Victorious. Op 8 Jacob Debesay, 21-jarige Eritreer van Delco Marseille KTM, of hoe die ploeg ook maar mag heten volgend seizoen, want die wisselen nogal eens van sponsor. Nummer 7 was Jordi Meus, 22-jarige Belg van Bora Hansgrohe. Nummer 6 Zava Novikov, een 21-jarige Rus van Equipo Kern Pharma. Nummer 5 Juan Ayuso, 18-jarige Spanjaard van UAE Emirates. Die maakt in augustus een debuut voor die ploeg. Nummer 4 Søren Werenskjold van UnoX, 20-jarige Noor. Nummer 3 Marco Brenner stapt ook over van de junioren meteen naar de profs bij Team DSM. Nog zo'n groot talent. Nou ja, Dekker stond dan dus op 2 en op 1 Tom Pidcock, die hebben we zo straks eerder in de podcast al besproken, die bij Ineos Grenadiers debuteert.
Ja, en dan heb je nog een vijftal Italianen waarvan je er zo meteen in hoeft niet allemaal te benoemen. Nee. Ja, mag wel. Maar ik miste eigenlijk één. Eén renner waar jij niet uitgesproken over raakt.
Ik weet wie je
en die
bedoelt.
Staat er niet in.
Nee, ik weet wie je bedoelt. Dat is Andreas Legnesson.
Ja.
Maar die stond er vorig jaar al in, want die is tweedejaars prof. En nog een regel die ik in dit lijstje hanteer, is dat ik alleen profdebutanten, dus eerstejaars neoprofs, in dit lijstje bespreek. En Legnesson heeft al een profseizoen op zijn naam staan bij UnoX.
Ja, oké, maar dat is natuurlijk een... Oké, nee, je hebt een punt. Het is natuurlijk al een half seizoen geweest en hij gaat nu naar een nieuwe ploeg.
Ja.
Hij is van een pro-team, ja. UnoX, nu onderdeel van DSM.
Ja.
Dus hij heeft nog geen World Tour koers. Heeft hij die gereden?
Nee.
Nee, dus hij gaat nog zijn World Tour debuut moeten maken.
Klopt. Maar goed, de oplettende kijker had hem in het lijstje van vorig jaar al gezien.
Ja, nee, maar goed, hij kan dit jaar pas tot wasdom komen.
Jawel, maar als je ook ziet wat hij afgelopen seizoen al heeft gedaan, ook op profniveau.
Ja.
Ja, wint ook 6 UCI-koersen vorig jaar. Als eerstejaars prof, wie kan dat zeggen?
Ja, en nationaal kampioen tijdrijden.
Ja, en het is niet eens een sprinter. Dus dat is best wel, wat ik zeg, dat heb ik al vaak gezegd, daar gaan we heel veel van horen.
Ja, de Tour de France toch? Hij kon hetzelfde als...
Ik ben ervan overtuigd dat hij hetzelfde kan als wat Egan Bernal en Tadej Pogacar in hun eerste profjaar hebben gedaan.
Ja, ik blijf me genieten van deze,
ja, nee,
van
ja, goed,
deze uitspraak.
Dat denk
want dat
ik.
Betekent de Tour de France winnen in je eerste
nou ja,
jaren.
Ja, goed. Ik denk, als ik dan naar World Tour niveau kijk, ik denk dat hij dit jaar stiekem wel eens podium in een grote ronde kan gaan rijden. En ja, goed, als je inderdaad naar Pogacar en Bernal kijkt, dan komt al heel snel een Tour de France om de hoek kijken. Maar deze jongen is echt super getalenteerd. Ik denk echt dat hij op termijn dat kan. Ik weet niet of het meteen binnen 2 jaar is, maar dit gaat de eerste Noorse winnaar van de Tour de France worden.
Punt. Oké, die staat genoteerd. Deze gaan we ook eventjes uitknippen en bewaren voor het komende seizoen. We gaan eventjes dit dilemma oplossen.
Nou ja, goed. Die 11 namen, daar moet er dus één van weg. En je zei net al, er staan ook nog 5 Italianen onder. De Italianen hebben een hele goede lichting die komend jaar prof wordt. Ik heb Jonathan Milan in mijn lijstje gezet, omdat ik dat de meest onbekende misschien wel vind van de 5. Voor de volledigheid, de overige zijn Giovanni Aliotti van Bora Hansgrohe, Alessandro Fancello van Eolo Cometa, Kevin Collioni van Team Bike Exchange, Antonio Tiberi van Trek Segafredo en Andrea Piccolo van Astana Premier Tech. Allemaal echt heel grote talenten. En eigenlijk moet één van die mannen er alsnog in. Neig ik zelf persoonlijk naar Aliotti of Piccolo. Allebei rondrenners en daarvoor staan er nog niet heel veel in dat lijstje. Maar goed, wie moet er dan uit?
Ja, neem ons eventjes mee. Neem ons luisteraars mee. Hoe maak je die afweging?
Nou ja, goed, die afweging maak ik. Ik wil eigenlijk niet alleen maar sprinters of alleen maar klassieke renners of alleen maar rondrenners of tijdrijders erin. Ik probeer altijd wel een beetje van alles wat te pakken. Als ze zegt, is eigenlijk het liefst 10 nationaliteiten en 10 andere ploegen. Om toch een beetje die spreiding te houden. Maar goed, ik ontkom er niet aan. En er zullen dus renners van dit lijstje moeten sneuvelen.
En wie gaat het worden?
Ja, ik denk dan toch dat ik Magnus Sheffield eruit haal. De Amerikaan van Rally United Healthcare. Komt ook meteen over van de junioren naar de profs. Bewandelt een beetje hetzelfde pad als Brandon McNulty deed.
Is het gek als ik nog nooit van deze renner heb gehoord?
Kan. Hij stond vorig jaar op het WK, in 2019 in Harrogate, op het podium van het WK voor junioren, naast Quinn Simmons. Toen reed hij in dienst van Simmons, echt als eerstejaars junior.
Oh ja, dat ken ik hem. Ja, dat weet ik wie het is.
Ontwijs sterke finale. En goed, vorig jaar hebben we hem niet heel veel gezien vanwege het coronaseizoen, dus ik weet ook niet heel goed hoe hij er nu voor staat. Maar goed, dat hele seizoen, dat eerste jaar als junior, liet hij al zoveel mooie dingen zien. Ja, dat kan haast niet anders dat dat straks op profniveau ook goed gaat zijn. En het is zo, hij rijdt bij Rally United Healthcare. Zal waarschijnlijk een grotendeels Amerikaans programma afrijden. Of in ieder geval niet een te zwaar programma. Dus heel veel zullen we hem ook niet zien.
Maar geen Europese ploeg en ook niet Action dat hem oppikt.
Nee, omdat hij meteen een profcontract kon tekenen. En Action is pas heel laat eigenlijk de toekomst zeker geweest. Dus,
Hij gaat weer terug naar Continental.
Dat ook. Dat waren ze afgelopen seizoen natuurlijk ook al. Maar daar was het gewoon heel lastig. Dat was pas heel laat kwam dat budget voor 2021 tot stand. Toen was deze Sheffield al lang weg. Want ik heb Axel Merckx eerder dit jaar gesproken. Volgens mij was dat in juni. Toen wist ik al dat deze jonge prof ging worden. Alleen nog niet waar. Wat ik zeg, het is gewoon een heel groot talent.
Groot genoeg om het lijstje van de neoprofs te halen.
Nou ja, als ik dan toch mensen moet schrappen, dan is Magnus Sheffield een van de eerste. Omdat er ook al 2 renners in staan die meteen van de junioren naar de profs gaan. En Juan Ayuso en Marco Brenner, die staan nog wel ver boven Magnus Sheffield, normaal gesproken.
Die schrappen we?
Ja.
En daarvoor komt in de plaats een Italiaan?
Nee, dan laat ik Kooi staan. Met Dekker. En dan moet ik nog eens schrappen voor Aliotti of Piccolo. En dat wordt toch een beetje, want dat vind ik toch een beetje pijnlijk, maar dat wordt Jacob Debessai. Dat is het jongere broertje van Maxep Debessai. Ik weet niet of je die nog kent.
Zeker.
Reed bij onder andere MTN Quebec ook. Goeie puncheur wel. Zijn broertje is nog talentvoller. Een beetje hetzelfde type. Maar ja goed, als ik er dan toch eentje moet uithalen, dan die. En dat vind ik jammer. En dat is ook een beetje wat ik jammer vind aan Sheffield. Dat zijn namelijk renners die niet uit Europa komen. En daar probeer ik ook altijd een paar van in mijn lijstje te stoppen. Maar als ik dan toch kijk naar de kwaliteit. Moeten die dan, of moeten, kan ik die verkopen dat ik die moet laten sneuvelen voor het lijstje? Wel jammer, want er komt een hele goede Afrikaanse lichting weer aan. Biniam Girmay rijdt ook voor die ploeg. Heel groot talent. De enige Afrikaan die ooit Evenepoel, of een van de weinige renners die Evenepoel klopte in zijn laatste jaar als junior. Nou, die rijdt fantastisch. Deze Debessai werd derde in de ronde van Lombardije voor belofte bijvoorbeeld. Echt groot talent. Uit Eritrea heb je ook nog een goede sprinter die eraan komt. Natnael Tesfatsion. Die bij Andronis een profdebuut maakte komend seizoen. Daar gaan we wel veel van horen van die jongens. Het zullen in ieder geval de Afrikanen zijn waarover we 5 jaar gaan spreken. En ik hoop dat die een keer wel die lijn doortrekken waar het bij Louis Mijntjes en Merhabi Kudus misschien gestagneerd is.
Nou, weet je natuurlijk wel eens bij de Jacob Debessai, opgeleid bij FDG.
Ja.
Opleidingsploeg, terwijl al heel lang in Europa is.
Één jaartje.
Volgens mij is het er 2 gezeten.
Nee, 1 jaar volgens mij bij, want de Groupama was afgelopen jaar, dan begin ik wel een beetje te twijfelen. Die zijn er al 2 jaar, want Inkelaar leed het laatste jaar bij Francaise de Jeu onder 23. Ja. Die was afgelopen jaar op prof. Heeft inderdaad al in Europa gekoerst, ook goed gekoerst.
Ja, als 2019 stagiair van de opleidingsploeg van Groupama FDG. Ja, goed, die ploeg was dus wel al, hij is dus iets later bijgekomen. Maar wat wel zo is, je ziet bij de hoop van die andere trends en allemaal via dat UCI World Cycling Center gekomen. Klopt. En het verschil hierbij is, zijn er natuurlijk kijk, dat is geen wielerploeg zoals de andere wielerploegen gerund worden. Of de commerciële ploegen.
Klopt.
En dit zijn talenten die echt in het opleidingstraject worden meegenomen. Ja. Andere wedstrijden rijden. En in een heel andere omgeving opgroeien ook als wielrenner.
Ja, Tess Fatsion, die andere renner die ik net aanhaalde, die reed vorig jaar voor de opleidingsploeg voor NTT. Wat nu Quebecco ASOS is. Ik vind het heel jammer dat die ploeg, hè, nog altijd op een Zuid-Afrikaanse licentie rijdt. Ik vind het heel jammer dat die ploeg veel van hun Afrikaanse talent kwijtgeraakt is aan andere ploeg, omdat toch, het is de ploeg van Afrika.
En het is toch juist mooi dat het verdeelt?
Ja, alleen ik vind het jammer dat bij die ploeg, dat het talent wat uit die, het Afrikaanse talent wat voor die opleidingsploeg reed, gewoon uitgestroomd is naar andere ploeg. Het is inderdaad mooi, maar het had toch ook mooi geweest voor ja, de beeldvorming, als je het Afrikaans team vanaf onderop helemaal...
Nee, ben ik mee eens. Maar het is wel, ik vind ook in het belang van de mondialisering van de wielersport en het aanwenden van een nieuw publiek, dat je niet meer als Afrikaan een vreemdeling bent in een ploeg. Nee. Althans, ben je misschien nu nog wel een beetje, maar het wordt echt minder en minder. Het is niet meer zo erg als het een aantal jaar geleden was. Nee. Dat je, ik weet nog, die Iranier bij Lotte Soudal, met die moeilijke naam, dat daar de... Ja, hij gaat niet pogen.
Nee. Ik zat meer aan die andere Iranier te denken. Die met die hele lange Mirsamat. Ja. God, hoe heet hij weer? Pursedi Digolakour. Alsjeblieft, daar heb je hem.
Kijk aan. Bij mij was hij al ver weggezakt. Maar dat waren echt de exoten die waar je raar naar opkeken. Of die erbij werden gehaald omdat de punten voor de World Tour status nodig waren.
Ja, of misschien toch. Ja, nou ja, goed, dat was natuurlijk wel de voornaamste reden, maar... Ja. Ook misschien geprobeerd om die mondialisering van het wielrennen iets...
Dat was bij Lotte Soudal niet het geval, hoor.
Nee, en volgens mij heeft er ook nog een Iranier, en misschien was het wel dezelfde, ook een jaar bij Asia de Zer nog gereden. Ja, goed, klopt. Maar ik vind het inderdaad wel mooi dat je ziet nu steeds meer Noord-Amerikanen, Zuid-Amerikanen doorbreken. Nou ja, Aziaten is het nog een beetje wachten op. Oceanië is natuurlijk altijd al ruim vertegenwoordigd. Ja. Afrikanen komen eraan. Het is eigenlijk wachten op de eerste...
Onderwerp eigenlijk voor een nieuwe special voor je.
Ja.
Opkomende Afrikanen. Want ik probeer weer even terug te trekken. We zijn weer af te wijken naar... of af te dwalen naar het lijstje.
Ja. Nou ja, goed. Die sneuvelt dus. Ja. En dan... Oké, dan ga ik jou een voorstel doen. Zou jij Giovanni Aliotti erin zetten? Dat is van Bora Hansgrohe. Die werd vorig jaar, ik zit nog met 2020, die werd in 2019 tweede in de Ronde van de Toekomst achter Tobias Vos, die nu bij Jumbo-Visma rijdt. Vorig jaar ook een goed seizoen gereden, ook eendagsklassiekers gewonnen in het Italiaanse beloftecircuit. Of gaan we daar Andrea Piccolo in zetten, die misschien nog niet zo heel veel heeft laten zien op het belofte niveau vorig jaar, maar volgens insiders die... in de ploegleiderswagen in dat circuit rijden, is Piccolo echt by far het meest getalenteerde rondetalent wat er aankomt in Italië.
Italië.
Ja, het zijn de twee grootste talenten voor het rondewerk in Italië. Aliotti en Piccolo. Mag jij kiezen welke we erbij doen?
Ja, Juri, ik volg bij dit soort lijstjes, volg juist jouw expertise. Dus ik zou in dit geval, als jij hoort dat die Piccolo het grootste talent is, dan gaan we voor Piccolo.
Ja, nou, dan gaan we dat doen. Wordt wel lastig, want wat ik zeg, zijn resultaten zijn er nog niet helemaal naar. Maar goed, aan de andere kant is dat ook wel een keer leuk. Ik heb wel eens vaker een gokje genomen in dit lijstje. Twee jaar terug nog met Stefan de Bot, Zuid-Afrika. Nou, komt er ook nu een beetje door, maar is nog niet... van hetzelfde talent. En in datzelfde lijstje stond de Spaanse sprinter Manuel Peñalver, die bij de ploeg van Jetse Bol en Alex Molenaar rijdt. Nou, die is er tot op heden echt totaal nog niet doorgekomen. Dus het is niet altijd raak in het lijstje, maar ik ben benieuwd. Laat ik toch maar Piccolo meenemen en dan zet ik die erbij. Ik ben heel nieuwsgierig.
Goed. Wanneer komt hij online?
Zodra de eerste koers in zicht zijn. Dus dat kan binnen 2 weken zijn, maar het kan ook nog een maand duren. Het hangt er maar net af wanneer we eigenlijk in Europa het koers een beetje oppakken.
Ja. Waar gaan we deze week naar uitkijken? Heb jij nog punten? Ja, er zijn nog in verre orde wordt er nu heel voorzichtig al gekoerst. Maar ja, dat gaan om wedstrijden waar het nog niet echt de moeite waard is om uitslagen uit te pluizen.
Nee.
Qua nieuws, er zijn nog een aantal teampresentaties die eraan zitten te komen.
Ja.
Ja, en eigenlijk het grote nieuws, dat komt van onszelf. Aanstaande dinsdag.
Ja, klopt. Er komt wel heel mooi nieuws aan. Dus ik ben,
aanstaande dinsdag een aankondiging van een nieuw initiatief wat wij gaan beginnen. Wat het is gaan we nog eventjes niet bekendmaken. Want dat bewaren we voor dinsdag.
Ja, nou ja, het wordt in ieder geval een wild ride, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd welke kant op gaat.
We gaan het eventjes teasen. Hoe reageerde jij toen je dit hoorde?
Dat ik er nog nooit van had gehoord. Want jouw vraag was, kent iemand dit? In onze groepsapp. En ik keek ernaar en ik denk, nou nee, heb ik er nooit van gehoord.
En toen?
En daarna...
Dacht je een goed idee of dacht je, jongens, waar beginnen jullie aan?
Nou, ik vond het wel een beetje... we hebben dan de term het nieuwe wielrennen en het oude wielrennen. Ik vond het wel een beetje oude journalistiek.
Oei. Laten we het hierbij houden dan, voordat we te veel gaan weggeven. Nee, alle gekheid op een stokje. Aanstaande dinsdag hebben wij een aankondiging. En daarvoor, je gaat het niet kunnen missen als je ons op social media volgt of op de website. Maar dat dus, aanstaande dinsdag, voor deze week in ieder geval, is dit de podcast nummer 2 van dit jaar. Graag tot volgende week.